natuurlijk streven we een totaal andere samenleving naar die verder gaat dan alleen maar de grenzen van dit kampeerterrein, om het zo maar te zeggen. Het is niet zo dat we zeggen tegen de buitenwereld, doen jullie maar lekker wat jullie willen. Wij gaan hier lekker prefiguratief zitten wezen op ons weilandje. Tegelijkertijd zijn we ook niet mateloos strategisch in onze overwegingen die we maken. Dus tegelijkertijd gaat het ook wel degelijk over de inhoud en de rechtvaardigheid van de middelen die we daarin toepassen. Dus het is veel meer een genuanceerde visie op de verhouding tussen doelen en middelen in de praktijk. Ja, nou ja, goed. Dus er zijn heel veel voorbeelden te geven van prefiguratief handelen. Ik heb er al een aantal genoemd. Er komen in anarchistische lectuur komen er ook erg veel voor. Die voorbeelden die hebben heel vaak betrekking op bewegingen zoals bijvoorbeeld zoals de alt-globalisten, die natuurlijk een sterke anarchistische achtergrond hebben. Die hebben heel vaak betrekking op hoe we onze politieke collectieven organiseren. Die hebben heel vaak betrekking over een praktijk waar we zelf mee bekend zijn, hè, als anarchistische activisten. Maar er is de laatste jaren ook van alles gebeurd op politiek vlak waar we als anarchisten misschien in mindere mate iets te maken mee hadden. En dan met name dus natuurlijk de Arabische Lente en de Occupy-beweging in Europa en de Verenigde Staten. En dat is wel een mooie toetssteen, denk ik, van dit begrip van prefiguratie. Nou valt er van alles te zeggen over de Arabische Lente. Er is ook dit weekend al aardig wat over gezegd. Maar wat mij in ieder geval wel opvalt, is dat sinds het daar allemaal goed en wel tot een einde is gekomen, en sinds de moslimbroederschap bijvoorbeeld in Egypte de verkiezing heeft gewonnen, en sinds aangezien het nog steeds burgeroorlog in Syrië bijvoorbeeld, wordt de Arabische Lente in westerse media steeds meer gepresenteerd als een mislukt project. Wordt steeds meer gesteld, kijk eens, het heeft nergens toe geleid. Revolutie leuk en wel, maar wat heeft het ons verder geholpen? We zitten nog dieper in de shit. Aan de ene kant zijn er natuurlijk redenen om zo'n analyse in ieder geval voor een deel te steunen, maar het probleem daarmee is dat die analyse ook een reactionaire agenda ondersteunt. Het is niet onschuldig om te zeggen, kijk eens wat er in de Arabische wereld is gebeurd. Revolutie heeft geen zin. Dat is precies wat een aantal protagonisten van dat perspectief uiteindelijk hopen te bewerkstelligen natuurlijk. Dat we onze wens om de samenleving radicaal te veranderen, of onze wens om tegen bestaande autoriteiten op te staan, dat we die laten varen omdat het toch nergens toe zal leiden. En wat dat betreft is een prefiguratief perspectief op politiek handelen dus ook een alternatief dat we niet alleen in de praktijk, maar ook in onze discussie met dat soort punten als wapen in zouden kunnen zetten. Een goed voorbeeld daarvan is de bezetting. We zien hier een mooie foto van de bezetting van Tahrirplein in Egypte. Die foto is bewerkt door de BBC op een gegeven moment. En die werd gepubliceerd met de titel The Camp That Toppled a Regime. En daarin werd, Tahrirplein als een festivalterrein voorgesteld, zoals je ziet. En het punt van de makers daarvan was, men bezet een publieke ruimte en men creëert daar meteen een soort alternatieve sociale orde. Men creëert daar meteen alternatieve manieren om te faciliteren, alternatieve manieren om besluitvorming te doen, alternatieve manieren om te communiceren, om bestaansmiddelen met elkaar te delen, et cetera. Dit is denk ik een goed voorbeeld van wat we prefiguratieve politiek zouden kunnen noemen. Ook al zijn dit misschien geen anarchisten, ook al zijn er een hoop mensen daar betrokken die zichzelf absoluut niet als anarchisten zouden zien. We zien hier denk ik in de praktijk wel iets, een voorbeeld van wat we in de anarchistische theorie dan prefiguratie noemen. En dat is belangrijk juist omdat de Arabische Lente heel vaak gepresenteerd wordt als een middel of als een proces dat uiteindelijk er niet in geslaagd is haar doel te realiseren. Je kunt je afvragen of dat wel zo klopt. Was het niet veel meer voor mensen ook daarnaast? Natuurlijk was het belangrijk dat het regime verdween, maar was het niet daarnaast ook een experimenteel proces waarin men voor een heel groot deel met nieuwe politieke vormen ging experimenteren die men nodig had om een andere wereld überhaupt voor te stellen? Nou ja, we hebben ook gezien hoe dit tot de verbeelding heeft gesproken van heel veel politieke bewegingen. Onder andere van Occupy. Die natuurlijk in het bezetten van pleinen probeerde zo'n prefiguratieve strategie zelf ook toe te passen. Opnieuw in onze discussie van Occupy kunnen we het hebben over Occupy als een beweging die uiteindelijk zijn doel niet heeft bereikt. Dat is wat veel linkse journalisten en academici op dit moment ook doen. Ik vraag me af of dat politiek gezien wenselijk is. Dat we altijd vooral maar kritiek hebben op de eigen beweging in plaats van ook daadwerkelijk te begrijpen wat men daar deed. Maar ook in het geval van Occupy zouden we kunnen zeggen, oké, als we Occupy beschouwen als vanuit een consequentialistisch perspectief, dus als een beweging met een bepaald doel, een bepaald voorafgesteld doel dat ze probeert te realiseren, ja, dan is Occupy misschien niet succesvol. Als we Occupy alleen maar presenteren als een beweging die het goede probeerde te doen zonder politiek objectief, ja, ook dan zou je kunnen zeggen, is het maar de vraag hoe succesvol die beweging daadwerkelijk was. En is ook maar de vraag hoe relevant, politiek relevant die beweging was. Maar als we Occupy begrijpen als een prefiguratieve beweging, als een beweging waarin men dus juist in de praktijk probeerde te experimenteren met wat willen we dan eigenlijk wel, juist in de praktijk doel en middel aan elkaar te spiegelen, dan kunnen we wel degelijk, denk ik, lessen trekken uit zo'n beweging. Dan kunnen we wel degelijk vaststellen dat daar iets essentieels gebeurd is. En dan kunnen we wel degelijk vaststellen, denk ik, en daar zou ik eigenlijk mee willen besluiten, dat er dus een bepaald begrip is in de anarchistische theorie van politiek handelen die eigenlijk heel relevant is voor ons begrip van politiek handelen, ook buiten wat wij zelf als anarchistische beweging zien. Dus met andere woorden, ik denk dat dit soort voorbeelden ons ook laten zien hoe anarchistische theorie ons een begrip aanreikt van politiek handelen dat eigenlijk veel belangrijker is dan moet ik anders formuleren, dat eigenlijk een veel bredere rijkwijde heeft dan alleen maar die anarchistische beweging zelf. En wat dat betreft valt er ook iets essentieels te leren in anarchistische theorie vandaag de dag. Ik denk dat ik het daarbij laat en dan misschien als mensen vragen hebben of discussie willen opwerpen of zeggen dit is allemaal bullshit, dan komt u maar. Een hele moeilijke vraag. Ik denk dat wat mij betreft een belangrijke les voor van bewegingen zoals Occupy is dat dat heeft een deel met het begrip van prefiguratie te maken, maar een deel ook niet. Ik denk dat wat ook een groot probleem met de beweging Occupy is geweest, dat het een beweging was die heel graag haar eigen verhaal wou vertellen. Dus dat het is natuurlijk een beweging die zeer kritisch is geweest op representatieve democratie. Op parlementair electoraal systemen en om goede redenen ook. Het waren bewegingen die in de genadels in Spanje waren en nog veel explicieter in. Het waren natuurlijk bewegingen die zich niet van mensen die zich niet gerepresenteerd voelden door dit politieke apparaat. Dat is ook heel terecht, denk ik. Wat daarbij misschien wel eens over het hoofd werd gezien, is dat ook politiek handelen zelf iets representeert. Dus zelfs als je geen electoraal representatief politiek apparaat hebt, dan nog door zelf politiek te handelen, leg je in ieder geval wel een symbolische representatie. Hè? Je politieke handelen moet wel betrekking hebben op iets wat groter is dan dat handelen zelf. Occupy probeerde met de bezetting van het plein natuurlijk uiteindelijk niet alleen het dagelijks leven op dat plein te veranderen, maar ook daarbuiten iets. Dus ik denk dat als in termen van prefiguratieve politiek, ik denk dat wat een groot gemis is geweest achteraf in veel van die bewegingen, is het besef dat ook prefiguratieve bewegingen iets representeren. En dat hoeft niet te zijn in termen van een mandaat of zo. Het is niet zo dat die bewegingen spreken namens anderen. Maar ze staan wel ergens voor. En een slogan als wij zijn de 99% suggereert dat natuurlijk ook wel. Want 99% van de bevolking zat niet in Zuccotti Park. Maar daar is een zeker probleem. En ik denk dat een les is die daaruit geleerd zou kunnen worden.
Je bedoelt dat ze dat minder zouden, dat ze minder moeten uitdragen waar ze eigenlijk voor staan?
Nee, juist niet. Nee, ik denk dat ze, te veel de neiging hebben gehad om te veronderstellen dat... te weinig hebben stilgestaan bij het feit dat wat je doet op zo'n plein... in zo'n prefiguratief proces, dat ook betrekking heeft op een wereld daarbuiten. En wat dat betreft dat ook een representatieve claim legt, om het zo maar te zeggen, op de belevingswereld van heel veel mensen daarbuiten. En ik denk dat met name tot uiting kwam in een heel sterk, ik praat alleen maar namens mezelf houding. Wel, het is inderdaad zo natuurlijk als beweging die kritisch is op representatieve democratie. Ze waren niet gemandateerd om besluiten te nemen voor anderen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je niet praat namens anderen. Dat wil niet zeggen dat als je handelt, dat je handeling niet betrekking heeft op iets wat groter is dan alleen maar wat je daar zelf doet. Dus het is een beetje een...
Dus wat hadden ze dan concreet anders kunnen doen?
Wat ze concreet anders hadden kunnen doen wellicht is wat dat betreft meer relatie leggen met mensen die dat verhaal wel gaan vertellen. Wat ze concreet anders hadden kunnen doen is iets meer... helder maken aan de buitenwereld wat ze daar dan precies aan het doen waren en waarom. En dat bleef vaak in het schimmige. En dat is niet zozeer alleen een kritiek op een beweging als Occupy. Eigenlijk vind ik die kritiek veel meer van toepassing op linkse intellectuelen en linkse journalisten die erg hard zijn gaan proberen die beweging vooral maar te kritiseren op alles wat er fout ging. In plaats van ook zeg maar te zien dat ook zij daar een bepaalde rol in te spelen hadden. Dus het is ook... Wat ik erg kwalijk vind wat dat betreft is dat... Ik werk zelf op een universiteit met veel linkse collega's. En wat die altijd als een soort reflex hebben is... leuk en aardig, dit soort politieke projecten. Maar hoe kunnen we hier een kritiek op formuleren? Want kritiek wordt ontzettend gefetischeerd in zo'n omgeving. Dus ik denk, het is voor een deel helemaal niet per se kritiek alleen op Occupy. Maar ook op hoe andere linkse daar mee omgingen in de praktijk. Ik zie nog een hand daar.
Als je zegt dat anarchisme een prefiguratieve beweging is, hoe rijmt je dan het gebruik van geweld door anarchisten daarmee? Want dat is helemaal niet prefiguratief.
Dat is een goed punt. De vraag was, anarchisme is natuurlijk... ook een beweging die we kennen als een beweging die geweld niet noodzakelijk schuwt, of in ieder geval delen van de anarchistische beweging. En hoe verhoudt dat zich dan tot dit prefiguratieve verhaal? Allereerst, zoals ik al zei, dat bedoel ik niet als een makkelijke manier om me daarvan af te maken van die kritiek, maar het is geen exclusieve benadering van anarchisme wat dat betreft. Ik wil niet zeggen dat alles wat we doen in ons dagelijks leven of juist in de politieke praktijk dus ook prefiguratief is. Tegelijkertijd, ik denk persoonlijk niet dat prefiguratie noodzakelijk het gebruik van geweld altijd uitsluit. Ik denk persoonlijk ook niet noodzakelijk dat geweld altijd fout is. En wat dat betreft, uiteraard streven we een wereld naar waarin voor geweld of in ieder geval voor bepaalde vormen van geweld geen plek is. Maar tegelijkertijd weet ik niet of zo'n prefiguratieve houding tegenover politiek handelen ook daarom ook de mogelijkheid uitsluit om ons met fysiek geweld te verdedigen bijvoorbeeld. Ik denk dat wat belangrijker is dat voor een deel gebeurt op een andere manier en dat de reflectie op het gebruik van geweld op een andere manier gebeurt. En ik denk dat je dat ook in bewegingen die inderdaad wel degelijk op wat voor manier dan ook geweld wil gebruiken, dat je dat wel terugziet. Dus een heel erg cliché voorbeeld van prefiguratieve politiek zijn natuurlijk milities in de Spaanse revolutie. Die gebruikten evident geweld, het was daar oorlog, maar daar waren wel degelijk milities die daar in ieder geval buiten het conflict om op een basisdemocratische manier probeerden hun positie in te bepalen. Dus wat dat betreft denk ik Het is terecht punt, maar het een sluit het ander niet uit, denk ik. Je bedoelt met andere woorden, vrij vertaald, als je vrij bent om in je eigen middelen te kiezen, dan heb je ook meer ruimte om dit te doen. Maar op het moment dat je aan handen en voeten gebonden bent, figuurlijk of letterlijk, dan is dit een mooi verhaal. Maar dan is dat een beetje wat je bedoelt? Of?
Ja.
Ja. Ja, dat is een terecht punt. Ik denk dat het ook veel meer als ethisch principe veel meer een streven is dan dan een wet, om het zo maar te zeggen, dan iets wat we altijd moeten doen. Ik denk wel dat we in de, zeg maar, meer als descriptief politiek begrip, hè, denk ik wel dat we het in de praktijk vaak tegenkomen. En ook in huidige migrantenbewegingen bijvoorbeeld, denk ik dat er wel degelijk vormen van te herkennen zijn in de praktijk. Rob, sorry.
Wat mij een beetje bekruipt soms is, niet als concreet voorbeeld de Arabische Lente en Occupy, dat is heel recent, en net even de Spaanse Burgeroorlog. En er zijn inderdaad meer historische voorbeelden van waarbij geprobeerd wordt, zeker in periodes van dubbele macht. Ik denk de Spaanse Burgeroorlog is daar een voorbeeld van, de Duitse Revolutie is daar een voorbeeld van, de Russische Revolutie, zou ik kunnen zeggen, begintijd. En er zijn meer, en dan wordt ook vaak geprobeerd een tegenmacht op te bouwen. En niet alleen tegenmacht met wapens, maar ook met tegenmaatschappij.
Ja.
En eigenlijk heel veel van die historische voorbeelden en de actuele voorbeelden zijn minder makkelijk te bevatten. Mm. Maar je hebt over spanningsveld tussen doel en middelen.
Ja.
En je benadrukt heel erg, het doel is voor jou vanzelfsprekend. Nee, ik chargeer ermee. Mm. En de middelen zijn deze vorm van zelforganisatie. Maar er bestaat natuurlijk altijd het gevaar van wat ik zou willen noemen reformisme. Dat het middel uiteindelijk belangrijker gaat worden dan het einddoel. Dus ja. dat wat je dan gecreëerd. En bij Occupy zag ik een beetje het behoud van een kamp.
Ja,
ging op een gegeven moment een zo hoog op de politieke agenda staan. Op de agenda staan. Ja. Dat het een doel op zichzelf werd.
Ja, ik zat net te denken toen je begon. Dat is inderdaad dat zou een terechte kritiek zijn op Occupy natuurlijk. Dat wat we overigens niet alleen op Occupy, maar bijvoorbeeld in mijn ervaring als kraker, hè, ken ik dat ook. Je zit nu eenmaal ergens en je zit daar nu eenmaal lekker. Je hebt het daar nu eenmaal goed geregeld of je hebt daar veel moeite in gestoken. Dus je wil dan dat behouden. En soms is dat zelfs in spanning met je eigen doelstellingen. Dat klopt inderdaad. Dus
dat is nog sterker. Ik zou zelf willen denken aan over de tegenmaatschappij. De sociaal dimensie met de coöperaties, met de vakbonden. En zeker in het land als Duitsland was het altijd heel erg sterk. Waarbij het gevaar van dat je, als je het einddoel zou willen bereiken, dat wat je opgebouwd hebt en wat reëel hulp aan elkaar geeft, dat je dat zelfs in de waagtaal stelt. Omdat dat nog dominanter gaat worden.
Ja. Ik denk dat wat ik bedoel, wat heel belangrijk is om te realiseren, dat prefiguratie wel echt een visie is op politieke strijd. En dat is wat veel coöperatieve bewegingen bijvoorbeeld inderdaad heel sterk uit het oog verloren zijn op een gegeven moment. Het is niet het idee dat je kunt terugtrekken uit het bestaande, de bestaande wereld en iets nieuws kunt gaan proberen en dat je dat als zodanig dan moet gaan beschermen als een soort doel op zichzelf. Dus wat dat betreft ook niet helemaal, het wordt soms wel een inademde mee genoemd, maar het is niet helemaal hetzelfde als de utopisch kolonische bewegingen die we in de 19e eeuw veel zagen. Die Saint-Simon en Fourier die echt probeerden een soort utopie in de praktijk te stichten, dat is denk ik toch iets anders. Het is geen terugtrekking uit de bestaande orde, maar een offensief daartegen, waaraan dit principe wordt toegepast. En ik ben het ermee eens dat een groot gevaar aan zo'n benadering, en dat zien we bij veel anarchistische bewegingen, maar ook bij andere radicale bewegingen, een groot gevaar is dat men dat, juist dat element ervan uit het oog verliest. Absoluut, ja. Is dat een bevredigend antwoord op je...
Ja,
oké. Daan zag ik net nog.
Ja, ik wou reageren op dat ding met de migrantentijd. Want jij zei dat als in Arabië dus experimenteert met dit soort dingen. Maar ik vind dat eigenlijk een beetje zo, misschien gechargeerd. Zij hebben daar helemaal niet de ruimte gehad, zoals in Amerika wel de ruimte is geweest, om te gaan experimenteren met actievormen. Daar zijn ze eigenlijk bedenkelijk. Dus ik vraag me af. En dat maakt het volgens mij sterker. Want er was volgens mij dan niet zo heel veel mogelijkheid om een andere manier te bedenken dan op deze manier prefiguratief.
Ja, een goed, wat we goed in de gaten moeten houden met onze beeldvorming rond Tahrirplein bijvoorbeeld, is dat terwijl dit gaande was, mensen nog steeds voor hun leven vochten om dat plein te beschermen. En dat is iets wat we in de westerse weergave vaak een beetje uit het oog verliezen. En het wordt veel vaker als een soort van geweldloos verzet gepresenteerd. En dat was het helemaal niet. Dat kamp werd voortdurend aangevallen en hebben ontzettend veel... mensen het leven gelaten aan beide kanten. Daar werd ook grof geweld gebruikt om dat te beschermen natuurlijk. We kennen de beelden nog wel van de kamelen die op een gegeven moment dat plein bestormen. Aardig wat kameelrijders zijn er nooit meer vandaan gekomen. Overigens, onder Tahrirplein, ik sprak vorig jaar iemand op de anarchistische boekenbeurs in Londen. Dat was een Egyptische activiste die daar geweest was. En die wist niks van anarchisme op zich. Maar die kwam daar een presentatie houden over de bezetting van Tahrirplein. En die zei, ja, wat jullie hier anarchisme noemen, hè, of een anarchistische praktijk, dat is wat we daar gedaan hebben, ook al zijn we geen anarchisten. Maar wat ze ook vertelde was, onder dat plein hadden we een gevangenis. Ze hadden daar een metrostation, wat ze daar gebruikten om alle volgelingen van Mubarak die daar het plein aanvielen voortdurend. Ja, ze moesten ergens met die mensen naartoe. Dus die werden daaronder vastgehouden en soms geruild voor activisten tegen de politie en weet ik veel wat. Dus dat zeg ik omdat ik geen ideaalbeeld hier wil creëren van wat daar gebeurde. We hebben het hier over een setting van geweld. Maar inderdaad, daarom vind ik het ergens ook een krachtiger voorbeeld dan Occupy. Omdat het was ook niet vrijwillig gekozen. Tegelijkertijd zien we het wel als een... Als je leest wat mensen zelf daarover schrijven, die daar waren, dat wordt vaak gedaan in termen van een experimenteel proces. Dat wordt vaak gedaan in termen van, soms heel, heel romantiserend hoor, maar de Vrije Republiek van Tahrir noemen sommige schrijvers het. En daar werd een voorafschaduwing gegeven van een alternatieve orde. Nou ja, nogmaals, voor een deel is dat erg romantiserend, maar het geeft wel aan dat daar zelf op dat moment ook door deelnemers zo over gedacht werd. Dus het is niet helemaal onterecht, die vergelijking, denk ik. Ik zie oké, Thomas, zie jij?
Maar dan kapitalisme is ook een negatieve kant van anarchisme of communisme.
Ja.
En het wel waar dat in de geschiedenis, in de toekomst, dat alles is een soort strijd tussen die twee dingen, tussen de soort positieve en negatieve, en dan tussen kapitalisme en communisme. En dan hoe kun je over een soort samenleving zonder kapitalisme praten? Zeggen nu, ja, we wonen in kapitalisme, maar het is ook voorbeelden van anarchisme of communisme.
Mm-hmm.
Zou het niet ook zijn dat in een soort anarchistisch of communistisch samenleving, er zou ook voorbeelden van kapitalisme zijn?
Uh, d- dat is iets wat David Graeber soms tussen de lijntjes door wel suggereert, bijvoorbeeld. En ik heb daar persoonlijk wat moeite mee. Maar aan de andere kant... Ik denk dat dit echt een analyse is. Bij Bakunin was uiteindelijk echt een Hegeliaan. En die geloofde, om het abstract te zeggen, in het einde van de politiek. Ja, op een gegeven moment vinden we een soort aan het einde van die hele lijnontwikkelingen. Oh nee, nou ga ik de verkeerde kant op. Aan het einde van die rijontwikkelingen vinden we natuurlijk een soort van het objectieve ideaal. Nou ja, ik weet niet hoe die computer werkt. Hoe dan ook. Vinden we iets van een...
Melk en honing.
Ja, precies. In het land van melk en honing, waarin alles gerealiseerd is en tot een eind komt. En dat is niet... Dat is voor een deel ook wel een perspectief dat door veel van die links-Hegelianen uiteindelijk in vraag werd gesteld. Hè? Die zagen wat dat betreft historische processen ook iets als wat voortdurend voort zal gaan. En er zal altijd een nieuwe contradictie bestaan. En er zal altijd een nieuwe noodzaak zijn om een nieuw negerend project te realiseren. Aan de ene kant is dat wat problematisch, omdat het in zekere zin wat afdoet aan het revolutionair potentieel van zo'n theorie, zou je kunnen zeggen. Want het streven naar het land van melk en honing is misschien wel heel belangrijk. Aan de andere kant, als je het toepast, en dat is wat ik persoonlijk hiermee probeer te doen als een analyse van wat we eigenlijk doen als we politiek handelen, dan kan die vraag open blijven. En persoonlijk zou ik daar ook voor zijn om die vraag vooral open te houden. Ik denk dat er het land van melk en honing heeft ook hele negatieve connotaties. Het heeft natuurlijk ook, de rust van het kerkhof ligt er niet ver vandaan. Dus wat dat betreft, er zit ook een radicaal potentieel juist in de voortdurende mogelijkheid van politieke strijd, zou je kunnen zeggen. Dus ik zou dat niet helemaal van de hand willen wijzen. Maar je zou Bakunin inderdaad op wat dat betreft op twee manieren kunnen lezen. Net zoals je Hegel wat dat betreft op twee manieren zou kunnen lezen. Ja, jij had het dan een tijdje.
Je vroeg me af wat die KFC-kliniek was.
Ja, er was een optarie. Waar het dus hulp verleende aan mensen die gewond raakten. Dat was op meerdere plekken, maar... overigens, dat was een interessant voorbeeld trouwens. Dus westerse media die spraken er meteen schande van. Moet je zien, die oproerkraaiers die bezetten een Kentucky Fried Chicken... en die gaan zichzelf... die helpen zichzelf in de kip, zeg maar. Die werd een beetje gedaan alsof alle... toch een beetje westerse idealen van de consumptiemaatschappij... naleven door zich meteen van alles toe te eigenen. Maar het doel van die bezetting was eigenlijk om die ruimte ergens anders voor te gebruiken. En dat noemde men dan de KFC-clinic, ja. ik denk dat we misschien wel toe zijn aan lunch. Als er geen vragen meer zijn, als iemand nog een laatste vraag heeft. Of kritiek. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... je kan mooie ouwe hoeren, maar het is totale bullshit. Mag ook.